Goedemorgen, gemeente, gasten, belangstellenden, allen heel hartelijk welkom in deze eredienst, waarin voor ons zal voorgaan proponent M.D.J. van Spronsen uit Amsterdam. Kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 3 augustus hoopt in de morgendienst proponent G.J. Brandt uit Dordrecht voor te gaan. In de avonddienst dominee Seven Slichtenhorst uit Hollandse Veld. De collecte voor vandaag, de eerste collecte, is vandaag bestemd voor de diaconie ten bate van vereniging Op Weg met de Ander. Tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We denken dan aan de zieken van de gemeente in het bijzonder. René Kroneman is met een infectie aan zijn been opgenomen in het Groene Hart ziekenhuis. Arie Bos heeft door een val zijn bekken gebroken. En hij is opgenomen in het zorgcentrum De Ronsehof in Gouda voor herstel. Henk Fokkema moet na een behandeling langer in het Groene Hart ziekenhuis verblijven, omdat zijn lichaamstemperatuur te hoog blijft. De kerkenraad wenst een ieder een gezegende dienst, zowel hier in ons midden als op afstand met ons verbonden.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Zingt nu blij te moe het machtig opperwezen ene lofzang toe, om ons heilgenot worde Jacobs God met gejuich geprezen. Laten we zo deze woorden uit Psalm 81, het eerste vers zingen, en ook vers 2, zingt een psalm en geeft trommels aan de rijen. Psalm 81, vers 1 en 2. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. Zingen we daaruit Psalm 81 opnieuw. Nu het 11e vers. Ik ben de Heere, ik ben uw God. Psalm 81 vers 11. Na de 10 geboden van de Heere en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden. En hij spreekt ze ook nu. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen, bezoek aan de kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus, hij heeft deze geboden samengevat, toen hij zei, u zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste, en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Schriftlezing deze morgen is uit de brief van Judas. De brief van Judas achter in uw Bijbel, voor het boek Openbaring. Bij de naam Judas denken we misschien heel snel aan die hele bekende Judas in de Bijbel. Judas Iscariot, die de Heer Jezus heeft verraden. Maar dat is niet de Judas die deze brief heeft geschreven. Deze brief is geschreven door een van de broers, halfbroers van de Heer Jezus. En uit die brief gaan we samen een stukje lezen. lees de eerste 8 versen uit de brief van Judas. En daar luidt het woord van de Heere: Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broeder van Jacobus, aan de geroepenen die door God de Vader geheiligd zijn en door Jezus Christus bewaard. Barmhartigheid en vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. Geliefden, alzo ik alle naastigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot hetzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn, goddelozen die de genade onze Gods veranderen in ontuchtigheid en de enige Heerser, God en onze Heere Jezus Christus verloochenen. Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heere, het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degene die niet geloofden, verdorven heeft. En de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Gelijk Sodom en Gomorra, en de steden rondom dezelfde die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben en ander vlees zijn nagegaan. Ze zijn tot een voorbeeld voorgesteld, dragende de straf van het eeuwige vuur. Desgelijks evenwel ook deze, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees, verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden. Laten wij samen de Heere om een zegen vragen over dit woord en laten we dan ook voorbeden doen. Heere, u bent de Heilige. Zo zongen we over u. Want u hebt gezegd: ik ben uw God die heilig ijver voor mijn eer. We hebben die heiligheid bezongen. Heere, leer ons ook voor die heiligheid te beven. Want als we werkelijk beseffen wie u bent en hoe heilig u bent, dan zullen we niet anders dan beven voor u. Doordring ons ervan hoe heilig u bent. Ja, de engelen die weten het wel, want zij bezingen u de lof toe en ze zingen: heilig, heilig, heilig. Leer het ook ons zien. Leer het ons en dan zullen wij met Jesaja uitroepen: wee mij, want ik verga. Verga als ik bij uw heiligheid gesteld word. Hij noemde zich een man van onreine lippen. Heere, wie van ons kan dat niet zeggen, dat we onrein zijn, onrein voor u, en u daarom niet kunnen naderen? Want toen u uw wet hebt gegeven, toen vlamde de berg, was hij omgeven door bliksem en donder. En het volk kon tot de berg niet naderen. We hebben uw wet gehoord en steeds weer in uw woord roept u ons op en u zegt: wees heilig, want ik ben heilig. Maar Heere, we zijn het niet. En we kunnen het niet. Aan uw wil ligt het niet, maar het ligt aan ons hart. Daarom bidden we u: heilig ons. Maak ons heilig. Ja, u heeft ons al apart gezet door ons hier samen te brengen, door ons digitaal te laten verbinden met deze dienst. Een voorrecht dat we uw woord mogen horen. Heere, zegen dat ook. Dat we uw woord zullen horen en u zullen zien, u zullen ontmoeten en wilt u ons heilig maken door het bloed van uw Zoon. Van het offerlam dat u gegeven hebt, dat de zonde van de wereld draagt. Heere, dat ook wij onze zonde op hem leggen, dat wij met hem tevreden zijn. Bewerk ons hart zo dat we u nodig hebben en u steeds meer nodig hebben en nooit meer zonder u kunnen. Ja, werk in ons met uw Heilige Geest, doe uw werk van roepen, heiligen en bewaren. Want zo laat we in uw woord, zo tekent Judas de gemeente die geroepen, geheiligd en bewaard is. Roep ons, Heere, krachtig in deze dienst, hier in de kerk, thuis, elders. Roep ons weg uit ons ongeloof, roep ons weg uit ons eigen leven. Maar roep ons tot u en maak uzelf bekend. Want Heer, als we u niet kennen, dan gaan we verloren. Open dan onze ogen voor u, want zonder u en zonder uw genade, dan verdienen wij dat vuur dat over Sodom en Gomorra werd gestort. Heer, doe niet naar onze zonde, maar schenk in ons uw barmhartigheid, uw vrede en uw liefde. Uw barmhartigheid, die hebben we zo nodig, Heer, dat u zich toebuigt naar onwaardige mensen. Mensen die niets verdienen. En die u toch genade geeft. Heer, dan bidden we u in het bijzonder voor de Necronoman. Opgenomen in het ziekenhuis. Heer, we danken u dat hij daar tijdig in het ziekenhuis mocht zijn. Dat u hem tot nu toe bewaard hebt. Dat u nu ook daar in het ziekenhuis voor hem zorgen. Hem nabij zijn. Hem genezing geven. Is er ook bij zijn gezin. Als hij nu niet thuis is, en wilt u dan zelf voor het gezin zorgen? Heer, toon ook uw barmhartigheid aan Arie Bos. Zo oud en dan kunnen we behoorlijk kwetsbaar worden. Heeft pijn. Heere, gedenk hem. gedenk hem in deze situatie. Naar zijn lichaam, naar zijn ziel. En dat bidden we ook voor Henk Foukema. Als de, na de behandeling de koorts verscheen, en langer moest blijven. Heer, wat een onzekerheid kan het allemaal geven. Wilt u dan zelf nabij zijn en wijzen op uzelf? Want in alles wat onzeker kan zijn, dan ligt in u toch de volkomen zekerheid. Mogen we zien op de Heer Jezus, uw Zoon, over wie geschreven staat dat hij onze krankheden op zich nam. En dan bovenal die grootste krankheid van de zonde. Geef dat ook voor hen geldt, van wie we de namen noemden. Dat u de krankheid van hun zonde hebt weggenomen, op uzelf hebt gelegd. Dan kunnen ze veilig schuilen bij u. Juist ook nu. Geef hun dat, Heere. U, dat zij wenst de barmhartigheid en vrede en liefde toe. Heer, we bidden u voor die vrede die zo fragiel is. Vrede tussen volken. Waar zoveel oorlogen woeden. Oekraïne, Israël, de volken eromheen. Heer, gedenk ze. Zegen overheden om vrede te bewerken. Zegen onze overheid. Maak onze overheid, onze koning, gehoorzaam aan u. Heere, bovenal gaat het toch om de vrede met u. Geef die hier, geef die overal op deze wereld. Zegen het werk van de zending. Breid uw koninkrijk uit. Dat uiteindelijk met u, de hoogste koning, onze enige heerser. En juist daarom komen we met al onze gebeden tot u, omdat u regeert. Daarom komen we tot uw troon van heiligheid. En we durven te komen, omdat we weten van die voorbidder, van die hoge priester, die pleit aan uw troon. Hoor ons, omwille van hem. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. In voorbereiding op de preek zingen we opnieuw op Psalm 81. Nu de verse 12, 13 en 14. Vers 12, opent uw mond en eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond al wat u ontbreekt. Ik schenk het, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En ook vers 13 en vers 14. Over het volk dat niet naar de stem van de Heere wilde horen. Psalm 81, vers 12, 13 en 14. Gemeente, er zijn heel veel Bijbelteksten die we mooi vinden. Misschien heeft u zelf al een tekst aan de muur hangen, in een lijstje. Andere teksten sturen we elkaar toe op kaartjes. En het is ook goed om dat te doen. Maar er zijn ook teksten in de Bijbel die daarvoor veel minder snel in aanmerking komen. Bijbelteksten die schuren, pijn doen. Die hangen we niet op en die sturen we niet rond. Vanmorgen hebben we zulke woorden gehoord uit de brief van Judas. Confronterende woorden. Want deze brief waaruit we gelezen hebben, deze brief is een scherpe brief. En toch mogen we die brief niet ongelezen laten, want ieder woord in de Bijbel is door God ingegeven, is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering en tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. En dat geldt dus ook voor de woorden uit de brief van Judas. En daarom staan we stil bij een gedeelte hieruit. Met name staan we stil bij het 5e vers uit deze brief. Judas en daarvan vers 5. Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heere, het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degene die niet geloofden, verdorven heeft. Het thema boven de preek is het verleden als een les voor vandaag. Het verleden als een les voor vandaag. En dan letten we op 4 aspecten van die les. Ten eerste letten we op de noodzaak van deze les. Daarna op de ernst van deze les. Dan op de hoop in deze les. En tot slot op het doel van deze les. Dus het verleden als een les voor vandaag. Met 4 punten. Ten eerste een noodzakelijke les. Een ernstige les. Een hoopvolle les. En een doelgerichte les. Een les met een doel. En eerst horen we dus over de noodzaak van deze les. Het gemeente Judas haalt in zijn brief de geschiedenis van het volk Israël aan. Hij noemt het volk hier niet bij name. Maar welk volk kan er anders bedoeld zijn? Het volk dat uit Egypteland verlost is. Judas, hij schrijft hier over Israël. Maar zijn brief is gericht aan de christelijke gemeente, aan de kerk van het Nieuwe Testament. Judas, hij noemt zichzelf immers een dienstknecht van Jezus Christus. En hij roept zijn lezers verderop in de brief, ertoe op, om de barmhartigheid van de Heer Jezus Christus te verwachten. Juist aan hen, aan de gemeente, schrijft Judas, dat het volk dat door de Heere uit Egypte verlost is, verdorven is. Maar dat hij juist over dit volk schrijft, hoeft ons niet te verbazen. Want het verschil tussen Israël enerzijds, de gemeente anderzijds, dat is niet zo groot als het misschien lijkt. Want in deze geschiedenissen zien we wie de Heere is, wat hij doet en hoe mensen op hem reageren. En dat was in de tijd van Mozes hetzelfde als in de tijd van Judas. Hetzelfde als in onze tijd. De Heere, hij is en hij blijft dezelfde. En als we erop letten hoe hij in het verleden heeft gehandeld met zijn volk, dan kunnen we daaruit leren dat het voor ons niet anders is. En daarom spreekt Judas in deze brief over Israël. Als Judas het heeft over Israël, dan heeft hij het over het verbondsvolk. Het Griekse woordje voor volk laat dat zien. Dit is niet zomaar een volk, niet een van de vele volken uit de wereldgeschiedenis. Nee, dit is het volk dat de Heere zelf uitgekozen heeft. Als zijn volk. Zijn eigen volk. Hij wilde voor dit volk tot een God zijn. Het is het volk van zijn verbond. En dan is de lijn naar de gemeente snel gelegd. Want de gemeente, zoals we vanmorgen bij elkaar zijn. De gemeente is niet zomaar een groep mensen. Nee, het is de verbondsgemeente. Net als de Israëlieten bent u, ben jij door de Heere geroepen. En geheiligd, dat is apart gezet. Apart van de wereld. Dat is de lijn die ons doopformulier trekt. Het verbond van de genade, het verbond der genade, dat is er met Israël. En dat is nu geen ander verbond. Die ene zin uit het doopformulier, dat kent u wel. Over dat de Heere de verstokte farao en al zijn volk in de Rode Zee verdronken heeft. Maar zijn volk Israël daar droogvoets doorheen geleid. En dan volgt de conclusie waardoor de doop beduid wordt. Waardoor de doop aangewezen wordt. Bent u gedoopt? Ben jij gedoopt? Dan ben je net als Israël door de Rode Zee heen gegaan. En als Israël en de gemeente dan zoveel op elkaar lijken, dan is het niet gek dat Judas deze geschiedenis aanhaalt en op de gemeente toepast. Dat doet hij niet omdat zijn lezers een Joodse achtergrond hebben, maar omdat zij delen in datzelfde verbond en dezelfde belofte. En dat geldt vanmorgen ook voor u, voor jou en voor mij. De geschiedenis die Judas hier aanhaalt, het is wel een hele ernstige geschiedenis. Een waarschuwing. Want in de geschiedenis die in vers 5 genoemd wordt, gaat het over oordeel. Israël, het volk van Gods verbond, is verdorven. Het is gestorven in de woestijn. Een geschiedenis die we liever dicht zouden laten. Maar dat mogen we niet doen, gemeente. Want als Israël en de gemeente zoveel op elkaar lijken, dan moet ook dit klinken. Daarom vindt Judas het noodzakelijk dat we dit horen. Want er staat iets op het spel, gemeente. Het volk dat door de Heere uit Egypteland verlost is, dat heeft hij daarna verdorven. En Judas, hij is met zijn gemeente bewogen. Hij houdt van hen. Hij spreekt hen meerdere keren aan als geliefden. Juist daarom schrijft hij deze harde woorden op. Want het is nodig, het is noodzakelijk dat de gemeente dit weet. Het is nodig dat u het weet. In de gemeente van Judas is er van alles aan de hand. We lezen erover in vers 4. Er zijn dwaalleraars die ongemerkt de gemeente zijn binnengeslopen en zij trekken steeds meer mensen met zich mee. Met hun ideeën bedreigen zij de leer en het leven van de gemeente. Judas schrijft, zij misbruiken de genade van God. Zij veranderen die in ontucht, in losbandigheid. Judas zegt, wat zij eigenlijk doen, dat is de enige heerser over hun leven, God en de Heer Jezus Christus, verloochenen. Verloochenen, dat woord kennen de kinderen in de kerk ook wel. Dan denk je misschien wel meteen aan Petrus. Petrus, hij verloochende de Heer Jezus. Terwijl hij bij het kolenvuur stond in het huis van Caiaphas, komt een dienstmeisje op hem af. En hij zegt, ja, jij hoort toch ook bij hem, jij hoort toch ook bij Jezus. En Petrus, hij schrikt. Meteen reageert hij, ik weet niet waar je het over hebt. Ik ken hem niet. Petrus, hij verloochent de Heer Jezus. Hij zegt dat hij de Heer Jezus niet kent. Dat is verloochenen. Je ontkent dat je bij de Heere hoort. En dat verloochenen, dat kan op twee manieren. Je kunt de Heer Jezus verloochenen met woorden, zoals Petrus dat deed. Hij zei, ik ken hem niet. Maar Judas zegt hier, je kunt de Heer Jezus ook verloochenen op een andere manier. Met je gedrag. En dat is wat de mensen in zijn gemeente doen. Ook met je gedrag kun je zeggen, ik ken de Heere niet. Wat zegt uw leven over u? Jouw leven over jou? De keuzes die u maakt? De belangen die u stelt in uw leven, wat zet u voorop? de strijd tegen de zonde, de manier waarop je met anderen omgaat, laat je daarmee zien dat je de Heere kent, of ken je hem niet? Verloochent u hem? Dat blijft niet zonder gevolgen, gemeente, want de Heer Jezus, hij heeft het zelf gezegd: wie mij verloochent zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Dus wie met woorden of met daden laat zien dat hij de Heere niet kent, over hem zal hij ook zeggen: ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de ongerechtigheid werkt. Gemeente, dat zijn vreselijke woorden. Maar Judas, hij wil niet dat we die woorden zullen horen op de oordeelsdag. Dat we die woorden horen als wij sterven of als de Heere terugkomt. En juist daarom, omdat hij niet wil dat wij die woorden horen, daarom waarschuwt hij ons: ga niet op die weg. Want die weg, die eindigt in het oordeel. En het is voor ons noodzakelijk om dat te horen. Het is een noodzakelijke les. En om deze noodzakelijke boodschap te onderstrepen, haalt Judas dan 3 voorbeelden aan uit de Bijbelse geschiedenis. Hij spreekt in vers 5 over Israël. In vers 6, dat moeilijk vers, over de engelen. En in vers 7 over Sodom en Gomorra. Vandaag dus dat eerste voorbeeld over de geschiedenis van Israël. En het zijn ernstige woorden. Want de les die Judas voor ons heeft, is een ernstige les. Daarmee kom ik bij het tweede punt van de preek. De ernst van de les die Judas voor ons heeft. Want Judas, hij zegt: het volk dat uit Egypteland verlost is, is erna verdorven. Omgebracht, omgekomen in de woestijn. Ze waren verlost. En die geschiedenissen die kennen de kinderen in de kerk ook wel. Het volk Israël woonde in Egypte en daar moesten ze dienen als slaven. Ze werden verdrukt. Toen de farao vond dat het volk te groot werd, toen ging hij het nog verder onderdrukken. Alle jongetjes moesten in de Nijl geworpen worden. Ze moesten gedood worden. En het volk riep tot de Heere en de Heere hoorde. Want hij heeft hen uit Egypteland uitgeleid. Vanmorgen hoorden we dat ook weer in de wet. Dat hij zegt tegen het volk, tegen ons: ik ben de Heere uw God. Die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het boek Exodus vertelt erover. We lezen daarover Mozes die geroepen wordt bij de brandende braamstruik. Over de 10 plagen die over Egypte kwamen. Over de farao die zich tegen de Heere heeft verzet. Maar uiteindelijk moet ook de farao buigen. Want Israël wordt uitgeleid. En de uittocht uit Egypte is bepalend voor hoe Israël zichzelf daarna altijd ziet. Hun identiteit is aan de uittocht uit Egypte verbonden. Zij zijn door de Heere uit Egypte verlost. Daar komen ze steeds weer bij terug. Gemeente, wat bepaalt dan uw identiteit? Wat bepaalt wie jij bent? Wat is bepalend voor hoe u uw eigen leven ziet, voor hoe u uzelf ziet? Kijkt u terug op wat de Heere in u heeft gedaan, voor u heeft gedaan? En als u daarop let, wat doet dat dan met u? We kunnen wel een voorbeeld nemen aan Israël, want steeds weer komen ze bij die geschiedenis terug, bij wat de Heere met het volk heeft gedaan. We zien dat zelfs nog in het Nieuwe Testament. Als we Paulus horen preken, zet Paulus heel vaak in bij de uittocht uit Egypte. En ook de profeten doen het. Ezechiël bijvoorbeeld. Ezechiël haalt aan dat in Ezechiël 20 dat de Heere het volk uit Egypteland uitgevoerd heeft om hen in een land te brengen dat overvloeit van melk en honing. En dan roept hij hen op tot gehoorzaamheid. En in de psalmen wordt ervoor gedankt. Er zijn veel psalmen waarin het over de uittocht gaat. Er wordt lof gezongen. Loof de Heere, wiens sterke hand Israël leidde uit Farao's hand. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Psalm 136. De Heere, hij wordt gedankt voor de genade die hij in zijn volk bewezen heeft. Maar juist ook de psalmen kennen die andere kant. Denk maar aan Psalm 95. Daar spreekt de Heere over de tijd in de woestijn. 40 jaar heb ik verdriet gehad over dit geslacht. De herziende Statenvertaling zegt: 40 jaar heb ik van hen gewalgd. Gewalgd. Want het is een volk dat steeds weer wegdwaalt. Ze kennen de wegen van de Heere niet. Vreselijk. Maar laten we dan niet al te veel naar dit volk wijzen. Zeggen: van hen heeft hij gewoogd, gemeente. Laat het voor onze spiegel zijn. Want hoe oud ben jij? Hoe oud bent u? Als de Heere over jouw leven zegt: ik heb er al die jaren verdriet over gehad. 10 jaar, 15 jaar, 25, 60, 70, 80. De Heere zegt: al die jaren heb ik van je leven gewalgd. Hij kan het niet aanzien, omdat je precies hetzelfde bent als het volk Israël. Omdat je hem niet kent, omdat je niet wandelt in zijn wegen, omdat je hem niet eert met je leven. Wat zegt de Heere in die psalm over dat dwalende volk? Hij zweert in zijn toorn: mijn rust zullen ze nooit binnengaan. Het beloofde land zullen ze niet bereiken. Het volk dat uit Egypte is verlost, dat heeft de Heere in de woestijn verdorven. De schapen zijn er weide, komen om van honger en van dorst. En u, verdient u iets anders dan dit volk, dan Israël? Bent u anders dan zij? Want het volk, het wordt ons voorgesteld als een hardnekkig volk. Opstandig. Zij hebben lust gehad aan het kwade, schrijft Paulus in 1 Korinthe 10. En hij somt het daarop. Zij dienen de afgoden. Zij hoereerden. Ze verzoeken de Heere. En ze murmureerden, mopperen tegen hem. Dat is hoe Gods volk wordt getekend. En de verhalen kennen we wel. De geschiedenis van het gouden kalf. Net nadat de Heere zijn wet op de Sinaï heeft gegeven. Net nadat ze de tekenen van zijn macht rondom die berg hebben gezien. Half naakt danst het volk rond een beeld. En het wordt daarna niet beter. Ze klagen over de honger. Als zij manna van de Heere krijgen, dan mopperen ze dat het hun neus uitkomt, dat ze het niet meer lusten. En steeds weer verlangt Israël terug naar de vleespotten van Egypte. Maar het is niets om ons boven te verheffen. Want hoe vaak vallen u, jij en ik niet? Welk gebod klaagt u niet aan? Heeft u geen afgoden die naast of boven de dienst aan de Heere staan? Uw werk, uw bankrekening, uw gezin, jouw relatie, je school of je studie, je hobby's. Mijn volk wou niet naar mijn stem horen, zegt de Heere. De Heere verdriet gedaan. Heeft u dat ook gedaan? Moet u erkennen dat u net als Israël steeds weer ongehoorzaam bent geworden? Laten we dan nog eens goed kijken naar wat Judas zegt, want hij schrijft in vers 5 niet dat Israël omgekomen is vanwege hun ongehoorzaamheid. Gemeente, de zonde is vreselijk, maar de Heere biedt voor al die zonden wel verzoening aan. Zelfs daar aan de voet van de Sinaï, als het volk heeft gebogen voor het gouden kalf, zelfs daar laat de Heere zich verbidden. is er genoeg genade. Want er is vergeving bij hem. Er was vergeving voor Israël en hij biedt ook u. Hij biedt jouw vergeving aan voor al je zonden. Voor al uw ongerechtigheden. Want niet om de zonde is het volk omgekomen. Maar Judas zegt, degenen die niet geloofden zijn verdorven. Dus niet de ongehoorzaamheid is doorslaggevend voor het oordeel, maar het ongeloof. Het volk Israël heeft Kanaan niet kunnen binnengaan vanwege hun ongeloof. Zij hebben de Heere niet geloofd. En als we daarop letten, komen we uit bij één bepaalde geschiedenis, Numeri 13 en 14. Israël staat daar aan de grens van het beloofde land. Ze hebben 2 jaar door de woestijn gezworven. Nu komen ze aan. En Mozes, hij zendt 12 verspieders uit om het land te gaan bezien. Te gaan bekijken hoe het land erbij ligt. En dan verslag uit te brengen. En 40 dagen zijn ze op pad. En dan komen ze weer terug in het kamp. Ze zijn lovend over het land. Het vloeit werkelijk over van melk en honing. Het ligt er prachtig bij. Ze nemen er ook bewijs van mee. Een druiventros. En alle kinderen in de kerk die weten ook wel hoe een tros druiven eruit ziet. Maar ik denk dat je nog nooit een tros druiven hebt gezien die je met 2 mensen moet tillen. Dat die zo groot is dat je hem niet alleen kunt dragen. Nu, zo groot is wel die tros die de verspieders meenemen uit Israël. In een land waar dat aan de bomen groeit, daar mag Israël gaan wonen. Het vloeit over van melk en honing. Maar nadat het volk die druiven heeft gezien, volgt er een slecht bericht. De verspieders zeggen, het land is prachtig. Het ligt er goed bij, maar we kunnen het niet innemen. Want het volk dat er woont, dat is te sterk. De muren van hun steden zijn te hoog. Ja, de mensen zelf, het lijken wel reuzen. En wij lijken sprinkhanen in hun ogen. Dit land, we zullen het nooit kunnen innemen. En als Israël dat hoort, dan zakt hun de moed in de schoenen. Ja, ze willen niet meer en ze komen in opstand tegen Mozes. Ze roepen of wij in de woestijn gestorven waren. En waarom brengt de Heere ons naar dit land, zodat wij door het zwaard zullen sterven? En onze vrouwen en onze kinderen weggeroofd zullen worden? Zou het voor ons niet goed zijn? Zou het voor ons niet beter zijn om naar Egypte terug te gaan? Het volk het heeft er geen vertrouwen meer in. Ze willen een andere leider aanwijzen en terugkeren naar Egypte. Ze geloven er niets van dat zij Kanaan zullen veroveren. Ze geloven er niets van. En dat terwijl de Heere het zelf heeft gezegd. Hij heeft het beloofd. Het hoofdstuk ervoor nog. Zegt hij tegen Mozes, zend mannen uit naar Kanaan. Naar het land. Dat ik u geven zal. De Heere, hij belooft om Kanaan aan zijn volk te geven. Maar het volk verwerpt die belofte. En dat is hun ongeloof. Ze geloven niet dat de Heere zijn belofte zal vervullen. Ze vertrouwen zich niet toe aan Gods belofte. En daarom heeft de Heere hen in de woestijn laten sterven. Zelfs de voorbeden van Mozes kan er nu niets meer aan veranderen. Zij zullen het land niet zien. Ze zullen het land niet zien, want ze wilden het niet zien. De Heere laat zijn volk naar hun eigen keuzes wandelen. Als zij niet geloven dat hij machtig is om hun dat land te geven, goed, dan zal hij het hen ook niet geven. Als zij zijn belofte verwerpen, dan zal hij hen verwerpen. En dan vervult hij die belofte ook niet. Als wij zijn belofte verwerpen, dan zal hij ons verwerpen. Want hoe gaat u om met Gods belofte? Hij heeft u, jou, een eeuwig erfdeel in het hemels Kanaan beloofd. Hij heeft u een onverwelkelijke erfenis beloofd om Jezus wil. vergeving van zonde door zijn bloed. Gemeente, als u dat hoort, wees dan niet als dat volk Israël. Zij vergaan vanwege hun ongeloof. Als u de belofte van de Heere vertrouwt, niet vertrouwt, dan verloochent u hem. U maakt hem tot een leugenaar. En dat wordt gestraft. Dat is zeker. Hij heeft zijn oordeel waargemaakt bij Israël. En hij doet het ook aan u, jou en mij, als wij hem verwerpen. Wie in hem gelooft, die wordt niet geoordeeld. Maar wie niet gelooft, die is overoordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dat zien we gebeuren in de geschiedenis van Israël. Het volk is uit Egypte verlost. Het heeft de belofte van het beloofde land ontvangen. En toch komt het om. Omdat het niet gelooft. Gemeente, een ernstige les. Deze boodschap van Judas is niet alleen ernstig. Niet alleen waarschuwend. In de tekst ligt ook hoop. Het is een les die noodzakelijk is vanwege de situatie in de gemeente van Judas. Het is ook een ernstige boodschap, maar het is ook een hoopvolle les. En dat is het derde punt van de preek. Dat gaat over de hoop in deze les. Hoop, want gemeente, die is er. Er is hoop, want in vers 5 staat niet dat de Heere het volk uit Egypteland verlost hebben en de wederom verdorven heeft. Dat staat er niet. Er staat iets tussen. Er staat dat hij degenen die niet geloofden verdorven heeft. Hier wordt dus door Judas een onderscheid gemaakt. Niet het hele volk is verdorven. Alleen de ongelovigen onder het volk. En dat is de vaste hoop die in deze tekst ligt. Want de Heere, hij maakt zijn belofte waar voor een ieder die gelooft. Dat zal hij doen voor elk die op hem hoopt. Want hij is betrouwbaar. En nooit komt hij op zijn belofte terug. Die belofte, dus ze staan voor eeuwig vast. Het was toen zo. Het is ook nu zo. Want de Heere, hij brengt al zijn gelovigen thuis. En dat deed hij ook in de geschiedenis van Israël. Misschien weet u het wel wie het zijn. Twee mannen die uit Egypte zijn uitgeleid. En wel in Kanaan zijn aangekomen. Twee mannen. Die Heer heeft hen daar gebracht. Omdat ze op hem vertrouwden. Omdat ze in hem geloofden. Jozua en Caleb. Twee van de verspieders die daar waren geweest. Zij namen het op voor de Heere, terwijl het volk hen bedreigde, zeiden zij, laten we op de Heere vertrouwen. De Heere is met ons, vrees niet. Zo spreken Jozua en Caleb. Zij geloofden dat hij hen het land zou brengen. En omdat ze het geloofden, heeft de Heere het aan hen waargemaakt. Terwijl allen om hen heen vallen, komen zij aan, ontvangen zij de zegen, een erfdeel in het beloofde land. En de Heer, hij is niet anders dan toen. Als u gelooft in de Heer Jezus, dan zal hij u bewaren. Dan draagt hij u het hemelse Kanaan binnen. Geloven, dat is hier uzelf toevertrouwen aan de Heer Jezus. En u werpen op al zijn beloften. Want hij kan die waarmaken en hij zal die belofte waarmaken. Juist ook als u er niets van ziet. Als de mannen in het land reuzen lijken. Als de reuze wanhoop u in het kasteel twijfel heeft opgesloten. Als u zelf telkens weer tegenvalt. Uw eigen ongehoorzaamheid, uw eigen zonde ziet. Steeds weer afdwaalt. Toch hopen op zijn genade. Want het zijn zijn beloften. En er is hoop. Want het waren niet de ongerechtigheden en het waren niet de zonden van dit volk. Niet de ongehoorzaamheid waardoor het verloren gaat. Maar het is het ongeloof. En als het hier om de zonde ging, ja, dan was er geen hoop meer. Want er is vanmorgen hier niemand die nog geen zonde heeft gedaan, die volmaakt rein is. Het gaat hier niet om de zonde, het gaat hier om geloof. En daarom roept de Heer Jezus u, jou en mij toe. Zijt niet ongelovig, maar zijt gelovig. Want wie zich met zijn ziel en zaligheid aan hem toevertrouwt, die mag het vanmorgen horen. Al uw ongerechtigheden, al uw ongehoorzaamheid wordt aan hem toegerekend en niet aan u. Al uw zonden staan dan op rekening van hem, die de banden van de dood en van de hel hebben omsloten, die in de duisternis van Gods toren op Golgotha heeft gehangen. Hij heeft de straf van het eeuwige vuur daar ondergaan. Hij, onschuldig voor schuldige mensen. Hij werd veroordeeld en hij werd gelasterd om u vrij te spreken. U die gelooft, u komt eeuwig thuis, omdat de Heere Jezus zelf zijn eigen woonstede heeft verlaten en mens is geworden. Gemeente, als u dat ziet, zoveel genade, zoveel liefde zou u dan niet breken. Hij staat gereed om zijn barmhartigheid, zijn liefde en zijn vrede aan u uit te delen, aan u te schenken, om niet. Hij geeft het aan iedereen die hem in waarheid kent. Want daar gaat het om voor u, voor jou, voor mij, voor ons allemaal, dat wij hem als zaligmaker hebben, dat we de Heer Jezus kennen. In de gemeente van Judas verloochenen ze de Heer Jezus. Ze zeggen, ik ken hem niet. Zij worden veroordeeld, maar wie hem kent, die zal niet verdorven worden. Die zal het eeuwige leven hebben. Het gaat om het geloof. Daar vraagt de Heer naar. Hebt u, heb jij geloof? Gemeente, juist dat kan een heel confronterende vraag zijn. Kunnen we naar binnen gaan kijken, heb ik dat? Vertwijfeld onszelf onder een vergrootglas leggen. Voldoe ik daaraan? Heb ik genoeg? Of ben ik als die Israëlieten? Zij geloofden niet en ze werden veroordeeld. Is dat de weg waarop ik zit? Is dat mijn bestemming? Gemeente, zulke vragen, als die ons bezighouden, die kunnen alles donker maken. Dat je geen hoop, geen uitkomst meer ziet. De moed zakt in de schoenen. En misschien is er wel iemand die vertwijfeld zegt, ik kan hem niet vinden, die Heer Jezus. En ik weet niet waar hij is. En ik weet niet hoe ik moet geloven. Het vijfde vers uit de brief van Judas is een tekst die heel veel los kan maken. Judas, hij wil dat we onszelf onderzoeken. En het is een zaak van levensbelang om dat te doen. Om te weten hoe u omgaat met die kostbare belofte van het evangelie. Of u die gelooft. Judas, hij wil u, jou, mij opscherpen. Maar Judas, hij wil ons niet wanhopig maken. Hij wil niet dat u in duisternis blijft. Want zijn vraag, gemeente, zijn vraag is niet hoeveel geloof u hebt. Maar zijn vraag is ook niet hoeveel u vertrouwt op de Heer Jezus. Maar heel eenvoudig. Gelooft u? Gelooft u dat? En dan zien we in het evangelie iemand met de tranen over de wangen. De vader van de maanzieke knaap Marcus 9. En hij roept het uit. Ik geloof, Heere. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Herkent u dat? Ontkennen dat hij geloofde, dat kon die man niet meer. En toch nog zoveel ongelovigheid in zijn hoofd, in zijn hart. Hij wist wel, ik geloof. Ondanks al dat ongeloof. Gemeente, als er nog zoveel ongelovigheid is overgebleven, dan betekent dat niet dat er geen geloof is. Het geloof is er in verschillende maten. Soms groot. Soms klein. En als het geloof soms heel erg klein is, als het aangevochten wordt, zelfs dan is dat kleine geloof nog geen ongeloof. Het kleine geloof, dat mist wel heel erg veel. De Heer Jezus, hij berispt zijn discipelen. Als zij zo weinig op hem vertrouwen, dan als hun geloof tekort komt. Hij noemt een klein gelovige. En het klein geloof, dat mist de blijdschap. En het mist de zekerheid die de Heer Jezus, die de Heer aan zijn kinderen wil geven. Het verlangen om de Heer Jezus aan te nemen is soms heel zwak. En toch is het verlangen er wel. Het kleine geloof dat erkent dat het zwak is. En toch is er die niet te stille honger en dorst. Honger naar het brood des levens. Dorst naar het levende water. En hij wil het schenken om niet. Zonder hem kan ik niet. En Heere, tot wie zou ik anders heen gaan dan tot u? Want u hebt de woorden van het eeuwige leven. Is dat uw hart? Als dit uw leven tekent, weet u wat Judas dan tegen u zegt? Judas wil dan niet dat u blijft liggen in wanhoop. En dat we allemaal blijven staren naar onze tekortkomingen en ons ongeloof. Nee, in vers 3 zegt hij, ik vermaan u dat gij strijdt voor het geloof. Dat u zich richt daarop. En hij roept u ertoe op om de middelen te gebruiken om dat geloof te oefenen, te sterken. Het geloof, ons geloof, dat groeit niet door naar dat geloof te gaan kijken. Maar het groeit door naar de Heer Jezus te kijken. Naar hem toe te gaan. Naar hem die het geloof schenkt. Want het is zijn gave. Bij hem is ook groei en is zekerheid te vinden. Lees in het woord van God in de Bijbel. Daar maakt hij zich bekend. Zoek zijn aangezicht voortdurend in het gebed. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen, zegt hij. En let erop, als u dat doet, wie de Heere is en wat hij doet, wat hij zegt. Want hij is machtig om u voor struikelen te bewaren. En hij kan u onstraffelijk en onbesmettelijk voorstellen in zijn heerlijkheid. Dat zegt Judas. En denk dan ook aan de sacramenten. Doop, avondmaal. Terugkijken naar wat de Heere gegeven heeft, dat had Israël ook moeten doen. Zij geloofden niet dat de Heere hen in het beloofde land had kunnen brengen. Zij vertrouwden hem niet. Maar het volk was al uit Egypte verlost. Ze waren door de Rode Zee heen getrokken, terwijl Farao met heel zijn leger is verdronken. Was de Heere die hen uit Egypte heeft verlost dan niet machtig om hen ook in het beloofde land te brengen, om daar al hun vijanden te verslaan? Als hij u al zijn beloften heeft toegezegd in de doop, zou hij dat dan niet willen waarmaken? Zou hij dat niet kunnen? Denk daar dan aan terug, gemeente. Zie ook op het heilig avondmaal de tekenen van brood en wijn. Ze wijzen op de zaligmaker. Op zijn gebroken lichaam, zijn vergoten bloed. Ze willen het zwakke en het kleine geloof onderweg versterken. Kracht geven. Kracht en moed voor onderweg. En tot slot luister ook naar de prediking van het woord. Want daarin wil de Heere u indachtig maken wat u al weet. Hij wil u eraan herinneren. En dat wil Judas hier ook in vers 5. En dat is het doel van deze les. Daarmee zijn we bij het vierde, het laatste punt van de preek aangekomen. Want Judas houdt ons deze geschiedenis voor met een doel. Het is een doelgerichte les. Daar zullen we nog kort bij stilstaan. Bij dat doel. Want het doel waarmee Judas deze geschiedenis vertelt is niet om iets nieuws te brengen. Zijn lezers, ze kennen de verhalen over Israël allang. En Judas weet het ook wel. Hij benoemt het. Het zijn de geschiedenissen die zijn lezers al eenmaal weten. Daarom is het ook maar een korte verwijzing en geen uitgebreide beschrijving van die geschiedenis. Dat hebben de lezers van zijn brief niet nodig. Ze kennen de Bijbelverhalen. En kent u ze ook? Hoe staat het met uw Bijbelkennis als Judas hiernaar verwijst? Judas, hij gaat ervan uit dat het op orde is. Hij verwijst ernaar en hij onderstreept het belang ervan. Vergeet deze verhalen niet, want hierin zien we wie de Heere is. En let er dan op dat je niet in dezelfde valkuil trapt. Iemand schreef: wie de geschiedenis vergeet is gedoemd haar te mislukken. Toch is het bij Judas meer dan dat. Bij Judas is het meer dan alleen een herinnering aan wat ze al wisten. Het is indachtig maken. Dat gaat verder dan herinneren. Het heeft als doel dat er iets verandert. Stel je voor dat jouw moeder zoiets tegen jou zegt. Als je bijvoorbeeld met vakantie gaat kamperen, dan kan het zomaar zijn dat je moeder na het eten zegt: ik wil je eraan herinneren dat wij een afspraak hadden dat jij vandaag de afwas zou doen. Waarom zegt ze dat? Dat zegt ze niet zodat jij dan kunt knikken en vervolgens gaat spelen. Nee, ze herinnert je aan de afspraak, zodat je die nakomt. Zodat je haar gaat helpen. Ze herinnert je zodat je zou gaan gehoorzamen. En zo is het bij Judas ook. Want zijn herinnering heeft als doel dat er iets verandert. En dat betekent indachtig maken. Je hoort het niet alleen, maar je doet er ook iets mee. Weet u bij wie we dat goed zien? In het Leidersevangelie, Matthäus 26. Daar wordt hetzelfde Griekse woord gebruikt. Indachtig maken. We lezen daarover Petrus. We hebben al over hem gehoord vanmorgen. We hoorden hoe hij de Heer Jezus heeft verloochend. Zei: ik ken hem niet. Daar in het huis van Caiaphas. Verloochend, net als die mensen in de gemeente van Judas. Verloochend. Net als u. Als Petrus de Heer Jezus heeft verloochend, dan krijt er een haan. Als Petrus dat hoort, dan wordt hij indachtig aan de woorden van de Heer Jezus. Hij denkt eraan en deze woorden, ze snijden door zijn hart heen. Hij kende die woorden wel. Hij had zo gehoord, maar nu worden ze iets van binnen. Wordt hij ze indachtig. En Petrus, hij gaat naar buiten. En hij weende bitterlijk. En als wij indachtig gemaakt worden, dan is het niet alleen een herinnering aan wat er gebeurd is, om daarna weer verder te gaan. Nee, als u, jij en ik indachtig gemaakt worden, dan werkt het iets uit. Er verandert iets. Er groeit berouw over de zonde, over het ongeloof. Vocht bekering. En dat zien we hier bij Petrus gebeuren. En dat is ook wat Judas ons wil leren. Wat hij wil bereiken. Want wanneer Judas u, jou, mij indachtig maakt aan de geschiedenis van Israël, dan wil hij dat wij veranderen. Dat als u ongelovig bent, dat u zult geloven. En als u zich verzet tegen de Heer Jezus, dat u zich aan hem overgeeft. En dat als u in zonde bent gevallen, dat u daar niet in blijft liggen, nog aan de genade zult vertwijfelen. En dat als u aangevochten wordt, dat u uw sterkte in de Heere zoekt. Ja, Judas, hij wil dat wij ons aan de zekere belofte van de Heere zullen toevertrouwen. Daarop zullen rusten. En het is juist door zulke waarschuwingen dat de Heere aan u trekt. Want hij wil zijn volk bewaren tot het einde. En wie door hem geroepen en geheiligd is, die zou ook tot het einde door hem bewaard worden. Maar wel dwars door strijd heen. En het gaat niet vanzelf tot bewaard worden. Daarvoor gebruikt de Heere zijn woord. En geeft ons de prediking om dit indachtig te maken. Soms zit er misschien helemaal niks nieuws in een preek. En u kunt theologisch precies weten hoe het zit. Hoe het zou moeten zijn in uw hart. Maar als de boodschap van het evangelie dan opnieuw klinkt. Met nieuwe kracht. Dan kan toch alles anders worden. Dat heeft als doel om u op te wekken tot een leven met en voor de Heere. En met dat doel spreekt Judas hier. Met dat doel horen ook wij vanmorgen deze woorden. Opdat u gelooft dat de Heer Jezus de Christus is. En opdat u gelovende het leven zult hebben in zijn naam. Dat u zich zult bekeren. En leven. Eeuwig leven in het hemelse Kanaan. Hij zegt het op dat u niet zult sterven in de woestijn. En daarom klinkt de stem van Judas. Daarom spreekt de Heilige Geest zelf deze woorden tot u, tot jou, tot mij. Ik wil u indachtig maken. Als die dit eenmaal weet dat de Heere het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degene die niet geloofden verdorven heeft. En als u het hoort, wees dan niet ongelovig, maar wees gelovig. En leg u neer op zijn belofte. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 95. Psalm 95 en daarvan het vierde vers. Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Psalm 95 vers 4. Laten wij samen danken. Heere, uw woord deze morgen was een ernstig woord. Het volk dat naar uw naam genoemd is, het volk dat u uitgeleid hebt uit Egypte, uw Israël, uw oogappel. Dat heeft u toch verdorven in de woestijn. En ze kwamen niet aan in het beloofde land. Heere, u hebt dit woord niet gegeven, opdat we zouden wanhopen. Maar juist daarom dat we ons zouden bekeren en leven. Eeuwig leven bij u, in uw hemelse Kanaan, voor u, door u. Dat wilde u ons indachtig maken. Dat het buiten u niet kan, dat het buiten het geloof in uw Zoon niet kan. En daarom horen wij vanmorgen in uw woord uw stem. En we hebben elkaar toegezongen, zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft. Gelooft dat heel en troostrijk woord, dat we ons niet zouden verharden, maar ons laten leiden. En Heer, er is niemand vanmorgen die hier zit, die meeluistert, die kan zeggen dat u niet gesproken hebt, want het was uw woord dat openging. Dus wij horen uw stem nu, heden. Breek dan ons hart, opdat we u geloven, u vertrouwen. Dat bent u waard. U bent de getrouwe getuige. En u zult uw woord waarmaken, of ten leven, of ten dode. Geef dat het voor ons allen ten leven zal zijn. Dat kunt u. Doe dat, Heere, zodat u verheerlijkt wordt. Zodat uw naam groot gemaakt wordt. Ga met ons als we van hier gaan. Op de weg waar we verwacht worden. Breng ons ook vanavond terug samen in uw huis. En zegen dan uw dienst en uw woord. Dat bidden we u om Jezus wil. Amen. Onze slotzang zei uit Psalm 115. En daarvan het zevende vers. Elk die hem vreest, hoe klein zij of groot, wordt van dat heil, die weldaden van God, deelgenoot. Psalm 115, vers 7. Wij mogen van hier gaan biddend om de zegen van de Heere. Heere, zegen ons en behoed ons. Heere, doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Heere, verhef uw aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.